Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, de naam van de drie-enige God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 34, het negende en het tiende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, en God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter neder stort. 9 en 10 van Psalm 34. We lezen het woord des Heren uit de brief, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van de Korintiërs. En daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 15 versen, 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 139, Psalm 139, vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus? En wie Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, eens iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een ziegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog eenmaal willen we met elkaar het woord Gods openslaan in het boek der Handelingen, in het 18e hoofdstuk. Paulus is daar in Korinthe op zijn tweede zendingsreis, nadat hij al verschillende andere plaatsen en steden in Griekenland bezocht heeft. We hebben een en andermaal stilgestaan bij wat het woord Gods ons vertelt over Paulus' verblijf en arbeid in de havenstad Korinthe. We luisteren vanmiddag naar de boodschap zoals die tot ons komt in de versen 12 tot en met het eerste gedeelte van vers 18. Handelingen 18, vers 12 tot en met 18a. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtiglijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadt de mensen aan dat zij God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei de Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan waren, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië. Tot zover. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. En zo mogen wij ons opnieuw in uw huis bevinden, Heren, en mogen we opnieuw gaan luisteren naar uw goddelijk woord en getuigenis. Wilt u door uw Heilige Geest uw woord nemen en het ook binnendragen in onze harten, opdat we niet alleen maar hoorders van het woord mogen zijn, maar opdat we door uw genade daders des woords mogen worden. En dat zal nodig zijn, Heren. Want als we het woord horen, op zich is dat rijk. Ja, dat is al een geschenk van u, te mogen vernemen wat tot onze vrede dient. Te mogen horen van de weg der zaligheid door uzelf geopend. Maar als het bij horen blijft, Heren, ach, dan zal het ons nog geen nuttigheid doen. Het moet met het geloof gemengd worden in degene die het horen. En dat kan alleen maar blijken als het in onze daden zichtbaar wordt. Het geloof is uit het gehoor, dat is waar. Maar het geloof blijkt uit de werken. En daarom, Heren, hoorders van het woord moeten daders worden. Maar hoe zal dat ooit het geval zijn? Daartoe zijn we geheel en al aangewezen op de werking van uw geest. Dat was vroeger zo, dat is nog zo. Dat was in Korinthe zo, dat is ook onder ons zo. Heren, zal het woord werkelijk vrucht dragen? Zal het resulteren in een leven, in een wandel voor uw aangezicht? Zal het openbaar komen dat we waarlijk leerden geloven? Dan zullen we inderdaad door de geest geleid moeten worden. En dan zal de geest ons uit Christus moeten bedienen. En dan zal hij zijn onwederstandelijk genadewerk moeten verrichten. Maar Heren, al hebben wij daar geen recht op en al kunnen wij niets laten zien aan u aanbieden op grond waarvan u tegenover ons verplichtingen zou hebben om ons dat heil te schenken. U hebt uw woord gesproken. En dat woord, dat is toch, Heren, dat gij zondaren zalig maakt. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hoeveel rijke en heerlijke beloften staan er niet in de schrift, die ervan getuigen dat gij er een behagen in hebt om zondaren het eeuwige leven te schenken en ze vernieuwende genade te geven en ze een hart te schenken dat u vreest en dat op u betrouwt. Mag, Heere, door uw genade dat heilrijk lot ons deel zijn en mag die genade in ons midden geopenbaard worden, voor het eerst of opnieuw. Heere, er zijn er in ons midden die u in oprechtheid mogen vrezen, niet als prestatie, niet als vrucht van eigen keuze of inzicht of beslissing, maar omdat gij in hun leven begonnen zijt. Wilt u dat werk in stand houden? Wilt u dat werk voortzetten? Wilt u doen opwassen en doen toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus? Wilt u leren, Heere, om bij uw woord te leven, op uw woord te vertrouwen en aan u genoeg te hebben? Er zijn er ook in ons midden, Heere, die daar geen kennis aan hebben, die vreemdelingen van hun eigen hart zijn en niets weten van de nood van hun leven en ook niets weten van dat heil dat in Christus is. En wat moet er in zo'n leven nog veel veranderen? Heere, een verandering die we zelf niet kunnen bewerken. Maar gij zijt machtig om dat te werken. Gij zijt machtig om zelfs het meest verharde hart te verbreken. Gij zijt machtig om diegene zelfs die het verst weg is, vervreemd van God en van het leven Gods, ver weg in de dienst der zonde, ver weg in onverschilligheid en goddeloosheid, ge zijt machtig om zulken zelfs nog te bereiken en ze onwederstandelijk te trekken. Heere, we bidden van u, verheerlijk uw genade ook in ons midden, door er nog in het hart te grijpen, door er nog in waarheid naar u te leren vragen en door zo ook uw gemeente onder ons nog te bouwen. Zegen zo uw woord, zegen hem die uw woord heeft te verkondigen. Geef hem datgene wat hij overdacht heeft helder voor de aandacht en geef hem de woorden in de mond om te mogen spreken in betoning van geest en van kracht. En geef ons alle genade om te mogen luisteren. Het zou kunnen wezen, Heere, dat de temperatuur een sta in de weg zou kunnen wezen. Mag dat niet zo zijn? Wilt u er ons voor bewaren? En wilt u geven dat alles wat hinderen zou, weg mocht vallen? Als u in onze geest, in onze gedachten regeren wilt, Heere, dan zullen onze gedachten inderdaad onderworpen zijn aan uw woord. En als u ons heilbegerige harten schenkt, dan zal het leven in onze harten. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dan zullen we met honger in de ziel mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Zegen uw woord overal. Heere, we dragen nogmaals al de arbeid in uw koninkrijk aan u op. En we bidden u, wees ons nabij en goed. En wilt u uw werk in ons midden, ja in het midden van deze wereld, verheerlijken. Stel uw kerk als een lichtend licht in deze wereld en als een zoutend zout. En mag er van uw volk wat uitgaan, Heere, om anderen te winnen voor u en voor uw dienst. En wilt gij zo, te midden van een wereld waarin zoveel van u afwijkt en zoveel evangelie verkondigd wordt dat alleen bedoeld is om de mensen te verstrikken. Een boodschap die de mens verkondigt dat hij vrij is terwijl hij juist een slaaf der zonde is. Een boodschap die verkondigt dat de mens zichzelf moet kunnen zijn en zichzelf moet kunnen leven en zichzelf moet kunnen bepalen. Terwijl juist het evangelie ons verkondigt, Heere, dat onder uw heerschappij we alleen zalig en vrij zijn. Wilt gij geven dat in een wereld die vol leugen en bedrog is, in een wereld die vol valsheid en verkeerdheid is, in een wereld waarin de macht en de boodschap van Satan zo menigvuldig zijn, wilt gegeven dat in deze wereld de krachten van het komend koninkrijk openbaar mogen worden. En dat uw grote naam verheerlijkt worden. Bouw Sion, verzamel Israëls verdrevenen. Wilt gij werken onder al de volkeren der aarde en wilt gij ze brengen op gebogen knie om voor de troon van de Heere Jezus Christus, om Davids zoon te erkennen als hun Heere en te vragen, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Hoor ons, trouwe ontfermer, en vergeef ons genadig onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 77ste en het 78ste vers. Zie mijn ellende, o Heer, en help uw knecht. En het heil is ver van het goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, de inhoud van uw wetten niet betracht. 77 en 78 van 119. Gemeente, we willen dan nogmaals luisteren naar wat de Heere ons openbaart in dit 18e hoofdstuk van de handelingen over Paulus' verblijf en werkzaamheden in Korinthe. We hebben gezien hoe de Heere Paulus daar op een bijzondere manier ook bemoedigd heeft. Dat was nodig. De apostel zelf heeft gezegd in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe dat zijn verblijf onder hen onder veel vrees en veel beving geschiedde. En Paulus was nogal terneergeslagen, wat dan de oorzaak ook mogen zijn, maar in ieder geval de apostel, de grote heidenapostel, de held in het evangelie die op menige plaats gestaan heeft in de kracht en in de mogendheid van de Heere, Heere, heeft in Korinthe misschien wel meer dan ergens anders ondervonden dat hij deze schat in aarden vaten had. En dat hij maar een mensenkind was die niet beschikken kon over de krachten die hij nodig had voor het werk waartoe de Heere hem geroepen had. Hij was, net als alle anderen, diep en diep afhankelijk. En van zichzelf had hij geen moed en geen kracht en geen wijsheid en geen doorzettingsvermogen. En vandaar dat hij moet schrijven aan de Korintiërs dat hij bij hen was in vreze en in veel beving. Maar de Heere heeft geweten wat zijn knecht nodig had en hij heeft hem gegeven wat hij nodig had. Bijzonder ook in dat wonderlijke gezicht in de nacht. En toen hij tot Paulus zeide, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in deze stad. En toen kon Paulus verder. En toen ging hij ook verder. En toen onthield hij zich, zoals we lazen, al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord van God. En zo is daarmee ook door de arbeid van de apostel de gemeente van Korinthe gesticht, waar nogal wat van te zeggen zou zijn, omdat de Heere ons omtrent deze gemeente en haar ligging en haar situatie en haar omstandigheden nogal wat heeft meegedeeld, met name in de 2 brieven van de apostel die we aan deze gemeente geadresseerd in de Bijbel hebben. Maar daar gaat het nu verder niet om. Paulus' verblijf in Korinthe mocht dus tot gevolg hebben dat de Heere daar een gemeente stichtte, maar het blijkt toch ook in Korinthe de werkelijkheid te zijn. Als de Heere zijn gemeente bouwt, dan bouwt Satan, zoals een spreekwoord zegt, zijn kapel. En dan is de duivel bezig om ook in Korinthe het werk des Heeren te verstoren. En dan komt ook daar het conflict. Dat kan nooit uitblijven. Dat is nu eenmaal vaste regel. Als de Heere bezig is in deze wereld zijn volk te vergaderen, dan is er altijd nog die duistere, sinistere macht van de afgrond die dat werk van de Heere zoekt te verbreken en de plannen van Gods genade zoekt te verijdelen. Satan wacht op zijn kans om in te grijpen. Hij laat het evangelie nooit ongehinderd uitdragen. Dat heeft hij nog nooit gedaan en dat zal hij ook nooit doen. Het ware woord van God en de zuivere prediking van het woord van God moet er maar op ingesteld zijn dat het tegenstand zal ontmoeten. Want Satan laat zich niet zomaar van zijn onderdanen beroven. Nou was het conflict er eigenlijk al van het begin af in Korinthe, maar het is beperkt gebleven. De Heere heeft door zijn wederhoudende kracht het conflict als het ware ingeperkt, ingedampt. Het was er in de synagoge en het bereikte op een gegeven ogenblik, zoals u zich herinnert, ook een hoogtepunt. Toen de Joden in de synagoge Paulus wederstonden en toen ze begonnen te lasteren. Maar toen heeft Paulus zijn kleren uitgeschud en gezegd, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En toen heeft hij zich van de synagoge afgekeerd om zich tot de heidenen te wenden. En daarna heeft het conflict eigenlijk gesluimerd. Je kon het wel voelen, Je kon het als het ware, als je wat op de hoogte was, proeven dat er wat broedde. Maar het bleef toch, doordat de Heere het inperkte, verborgen. Het kwam niet openbaar, het werd geen openlijk verzet tot nog toe. De Heere heeft Paulus de ruimte gegeven, de Heere heeft het evangelie ruimte gegeven, opdat het zijn werk zou kunnen doen. Maar Satan wacht alleen zijn tijd maar af. En de Joden, die ook in Korinthe weer de instrumenten zijn waar de duivel voor zich van bedient, zij achten de tijd gekomen als Gallio, stadhouder van Achaïe, wordt. Deze Gallio was een broer van de heidense wijsgeer Seneca. Hij stond bekend als een vredelievend man, als een man die niet graag narigheid zag en die als het kon ook probeerde narigheid en moeite te voorkomen. Het was een man ook, zoals hij getekend wordt, met een beminnelijk karakter. Geen hardvochtig heerser, geen despoot, geen tiran. Wel nu, omdat hij in de instelling heeft om de mensen gunstig gezind te zijn, hebben de Joden zijn komst als gouverneur van Achaïe dankbaar begroet, want ze verwachten bij hem steun te vinden voor de plannen die zij intussen gesmeed hadden om Paulus mond te snoeren en zijn werk te verbreken. En zodra ze er de gelegenheid voor hebben, gaan ze naar deze Gallio toe. U kunt dat begrijpen. Want in de eerste plaats, ze hebben nogal wat op Paulus tegen. Paulus is voor hun gevoel een afvallige, die nota bene de moed gehad heeft om de toorn Gods over hen af te roepen. En als het ware een vloek, een oordeel Gods over hen te laten komen. Uw bloed zij op uw hoofd. En bovendien heeft het die Joden natuurlijk zwaar gezeten, heeft het hen bitter gestoken toen ze zagen dat de overste van hun synagoge, Crispus, en hij nog wel met zijn gehele huis overging tot het christelijk geloof. Dat was een ontzaglijke slag die aan het Jodendom in Korinthe werd toegebracht. Denk het u in, de leider, de voorganger van de gemeente, de overste der synagogen. En niet alleen hij, maar al de zijnen. En dat heeft dan weer tot gevolg gehad dat weer meerderen in de synagogen de stap mochten doen. Degene die niet gingen, degene die ongelovig bleven, zijn door die gebeurtenissen natuurlijk zeer aangeslagen, met wrevel vervuld. En daarom wachten ze maar al te begeerig op het moment waarop nu Paulus' prediking eens een keer de mond gestopt kan worden. Nu, ze hebben hun plannen beraamd en als Gallio zitting houdt, dan zijn ze erbij om een aanklacht tegen Paulus in te dienen. Ze doen dat in grote eensgezindheid, wat er naar mijn gedachten ook op wijst dat ze van tevoren alles doorgesproken hebben met elkaar en dat het een gemeenschappelijk plan is. Ze grijpen Paulus vast, ze slepen hem voor Gallio en ze gaan hem beschuldigen. Welke beschuldiging wordt er nu tegen Paulus ingebracht? Wel, de apostel heeft in zijn leven al heel wat te horen gekregen en is al van heel wat dingen beschuldigd geworden. In Thessalonica waren het de Joden die hem beschuldigden dat hij een revolutionaire boodschap bracht. En dat hij de mensen bewoog om ongehoorzaam te worden aan de keizer van Rome. Dat argument gebruiken ze in Korinthe niet. Ze komen niet met politieke argumenten. En ik denk dat dat wel eens samen kan hangen met het feit dat er op de Joden zelf ook nogal wat aan te merken was. In het begin van dit hoofdstuk lezen wij immers dat keizer Claudius aan de Joden in Rome bevel gegeven heeft dat ze allemaal uit de stad Rome moesten vertrekken. Nou, dat wil zeggen dat de Romeinse overheid ook op de Joden in politiek opzicht wel wat aan te merken had. En het denkt de Joden in Korinthe dan ook beter om maar niet met dat soort argumenten naar Gallio te gaan. Nee, ze hebben iets veel beters. Ze hebben zo'n subtiel bezwaar tegen Paulus ingebracht, dat die Romeinse stadhouder eigenlijk niet anders kan doen dan daarop ingaan en de Joden hun zin geven. Wat motief voeren ze nu aan? Welke beschuldiging brengen ze in? Het is een godsdienstig motief. U moet weten dat de Romeinse overheid bepaald had dat de Joodse godsdienst door het hele Romeinse Rijk, dus niet alleen in Palestina, maar ook in de verstrooiing, een geoorloofde godsdienst was. De Joden mochten hun godsdienst beleven en beleiden zoals zij meenden dat ze dat moesten doen. De Romeinse overheid zou hen daarbij niets in de weg leggen. Een geoorloofde, een toegestane religie was de Joodse religie. Nou, daar hebben de Joden natuurlijk overal dankbaar gebruik van gemaakt. Vandaar dat je overal hun synagogen vindt en dat zij overal, waar dan ook in het Romeinse Rijk, in vrijheid naar de synagogen kunnen gaan en daar de geschriften van Mozes kunnen lezen en al die andere dingen meer. Maar, zo zeggen ze tegen Gallio, u weet dat de Romeinse overheid ons toegestaan heeft God te dienen zoals wij in ons geweten menen dat hij gediend wil zijn. Alleen nu is hier iemand die onder het mom van Joodse godsdienst een andere, een niet geoorloofde godsdienst verkondigt. Een godsdienst verkondigt waar de Romeinse overheid geen toestemming voor gegeven heeft. Want, zo zeggen zij, hij raadt de mensen aan God te dienen, dat wil zeggen onze God te dienen, tegen de wet. Wat doen ze dus? Ze zeggen tegen Gallio, de manier waarop wij God dienen, overeenkomstig de wet, daar heeft Caesar, daar heeft de keizer in Rome goedkeuring aan gegeven. Maar de manier waarop hij, Paulus, ons God wil laten dienen, dat is tegen de wet en daar heeft de Romeinse keizer nooit toestemming voor gegeven. Dus hebt u als de stadhouder van de keizer de verplichting om hem de mond te snoeren en hem te verbieden nog één woord te spreken en nog één keer het evangelie zoals hij het ziet te verkondigen. Een vernuftige list. En zo zal het voor de man Gallio moeilijk zijn om uit te maken hoe het allemaal zit. Hij weet van de toestemming die de Joden hebben om de godsdienst der vaderen te beleiden naar hun geweten. En daar zal hij ook niet aan tornen, geen sprake van. Maar dan heeft hij, zo vloeit uit zijn verplichting voor, toch wel toe te zien dat er geen andere, dat wil zeggen geen geoorloofde godsdiensten daarnaast verkondigd wordt. En hij voelt het aan dat er toch in de argumenten van de Joden wel wat zit. En het moet Gallio bij het begin van zijn ambtelijke arbeid als gouverneur van Achaïe toch wel wat waard zijn geweest om de gunst van de Joden te ontvangen en de Joden gunstig voor zich te stemmen. Dus, er is alles voor dat hij zeggen zal, nou ik kan dat allemaal niet beoordelen, maar als dat zo is en als dat de algemene beschuldiging is, dat deze man een andere boodschap brengt dan de Joden en dat hij een andere godsdienst verkondigt dan de keizer in Rome heeft toegestaan, dan is het billijk, dan moet hij zijn mond houden en dan is er voor die boodschap geen plaats. En zo dreigt er levensgroot gevaar voor Paulus en voor het evangelie. En Paulus voelt dat. Want als u Handelingen 18 onze tekst met aandacht leest, dan ziet u als het ware de apostel popelen van ongeduld als hij de beschuldiging hoort en de argumenten die de Joden gebruiken voor Gallio beluistert. Dan ziet u hem als het ware van binnen een en al in beweging komen om zo krachtig mogelijk de beschuldiging die zij uiten te weerleggen. Hij staat op het punt om zijn mond open te doen. Hij zit om woorden niet verlegen. Hij heeft argumenten genoeg om aan te tonen dat wat de Joden daar zeggen vals is. En dat het helemaal zijn bedoeling niet is om de mensen te bewegen God te dienen tegen de wet in. En hij heeft argumenten genoeg vanuit datgene wat de Heere Jezus Christus geopenbaard heeft om aan te tonen dat juist hij de waarachtige boodschap van Gods genade brengt, die niet tegen de wet ingaat, maar die laat zien dat er een gekomen is die de wet geheel vervuld heeft en dat het nu niet gelegen is in de gerechtigheid die we verwerven door de werken der wet, maar dat er verlossing en de zaligheid gelegen is in de verdiensten van hem die de vervuller van de wet is geweest. Voorwaar, Paulus zou zeker in de verdediging van het evangelie geen slecht figuur geslagen hebben daar voor Gallio. En in de kracht van Gods geest, waar hij meerdere malen in gestaan en doorgesproken heeft, zou hij best in staat zijn geweest om de argumenten van de Joden te weerleggen. Maar het is niet eens nodig. Waarom niet? Omdat Gallio Paulus eigenlijk het woord ontneemt of hem niet eens gelegenheid geeft om zijn mond open te doen. Gallio zelf heeft wat te zeggen. En wat Gallio zelf te zeggen heeft, dat is afdoende. Zou er enig geschil of kwaad stuk begaan waren, o Joden, zo zou ik met reden u verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf toezien. Want over deze dingen wil ik geen rechter zijn. Als ze gekomen waren met een beschuldiging dat Paulus betrapt was op roverij of op moord of wat dan ook, dan zou hij de zaak hebben onderzocht, want dat behoort, zoals hij zelf ziet, tot zijn competentie als rechter. Maar nu het gaat over godsdienstige kwesties, over een naam en over een aantal godsdienstige begrippen en over de wet die onder de Joden functioneert, nu zegt hij, nou, dat moet ik eerlijk zeggen, dat interesseert me eigenlijk niet. En daar wil ik me ook helemaal niet mee inlaten, dat zijn zaken die u zelf maar moet uitzoeken. En daarmee maakt hij een eind aan de rechtszitting en hij geeft zijn dienaren opdracht om de zaal leeg te maken, te ontruimen. Hij laat ze wegdrijven. En uit dat gedrag van Gallio menen de Grieken van Korinthe gelegenheid te mogen aannemen om hun antisemitische gevoelens tot uitdrukking te brengen. Want dat sluimerde ook al lang in Korinthe, zoals dat meerdere malen in allerlei plaatsen sluimerde en zo af en toe ook tot een uitbarsting kwam. Eigenlijk hadden toch alle mensen een hekel aan de Joden, nietwaar? En nu Gallio zich zo opstelt en nu hij zo kleinerend over dat Joodse gedoe en die Joodse godsdienst spreekt, nu denkt de rest van de inwoners van Korinthe aan Gallio's gedrag en argumenten kunnen ontlenen om de Joden eens een lesje te leren. Ze grijpen Sosthenes, de overste van de synagoge, dat zal dan wel de opvolger van Crispus geweest zijn, die nadat Crispus christen geworden is, zijn plaats ging innemen als leider van de synagoge. En die ook waarschijnlijk wel de beschuldigingen zal hebben ingebracht tegen Paulus voor Gallio, dus de woordvoerder van de Joden. De Grieken grijpen die Sosthenes en ze geven hem een geducht pak slaag voor de ogen van Gallio. En die ziet dat gebeuren, maar die trekt zich er niets van aan. In zijn hart is hij het er misschien wel mee eens, al zal hij dat ook niet hebben laten merken. In ieder geval, hij doet niets om het te voorkomen. En in ieder geval, dit hebben de Joden begrepen, dat zij ook op medewerking van Gallio niet hoeven te rekenen. En knassetandend hebben ze zich moeten schikken en het moeten aanvaarden dat Paulus ongehinderd met zijn werk in Korinthe kon voortgaan. Iets waar de apostel natuurlijk gebruik van gemaakt heeft. En toen is inderdaad het werk voortgegaan. En toen heeft Paulus gedaan wat we gelezen hebben. Als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd. En hij heeft de grondslagen voor de gemeente gelegd, zodat anderen die na hem kwamen, Apollos en Cephas, daarop vonden voortbouwen. En zo is door de genade van de Heere daar dat wondere bouwwerk verrezen in beginsel. Dat bouwwerk van een gemeente van de levende God. En dat kon allemaal ongehinderd gebeuren, anderhalf jaar lang. Want God hield Satan gebonden en God hield de trawanten van Satan onder de duim en aan de teugel. En er was niets en niemand die inderdaad Paulus in zijn arbeid in Korinthe verder nog in de weg stond en voor de voeten liep. En zo heeft de Heere in de stad Korinthe gedaan. En brengt u het nou allemaal in verband met wat dat woord in dat nachtgezicht bevatte. Zo heeft de Heere gedaan wat hij beloofd had. Ik ben met u. Niemand zal de hand aan u slaan. Nou, het is toch precies zo uitgekomen. Dat heeft Paulus toch op een zeer kennelijke manier ondervonden toen hij daar stond, beschuldigd door Sosthenes en de Joden voor Gallio. Dat heeft hij toch ondervonden toen Gallio hem niet eens toestond om het woord te voeren en zich te verdedigen en het evangelie te verdedigen. De Heere nam het voor Paulus op en er hoefde niets te gebeuren. Hij zorgde ervoor. Hij zorgde er op een wonderlijke manier voor dat er ruimte bleef voor het evangelie. Gemeente, een aantal maanden geleden heb ik in uw midden het woord bediend een keer uit de Openbaring 12, uit die geschiedenis. Of dat visioen van Johannes op Patmos waarin hij zag dat de vrouw moest vluchten in de woestijn. En dat de draak toen uit zijn bek een rivier spuwde met de bedoeling dat de vrouw door het water van die rivier zou worden meegezogen en verzwolgen. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en die verzwolg die rivier. Hier is ook zo'n voorbeeld. Hier is een werelds persoon. De overheid, een heiden is die man, Gallio, een aanhanger van de godsdienst van de Romeinen, van welk soort filosofie in die dagen ook. En hij heeft van het evangelie niks begrepen en van de dienst des Heren niets verstaan. Maar hij wordt door de Heren gebruikt om het evangelie, om de vrouw, om de kerk des Heren te hulp te komen. En zonder dat hij dat nou zelf bedacht heeft, zonder dat hij het nou zelf doorzien heeft in zijn consequenties, gebruikt de Heren hem met zijn onverschilligheid om de zaak van het evangelie te dienen. En wat ten kwade gedacht is door de duivel en ten kwade gedacht is door de valse broeders, de Joden, die Paulus beschuldigen, dat wordt door de Heere ongedaan gemaakt. De draak spuwt de rivier uit zijn bek, opdat die vrouw meegezogen wordt en de Heere laat de aarde haar mond open doen en die rivier verzwelgen. Zo doet God dat. Als hem dat in zijn soeverein welbehagen goeding tot welzijn van zijn kerk en tot meerdere eer van zijn naam en van zijn deugden. Zo heeft de apostel daar ongehinderd mogen werken. En zo heeft de Heer zijn werk daar via door middel van Paulus geopenbaard. En dan komt het moment waarop de apostel afscheid gaat nemen. Nog vele dagen is hij daar gebleven, de apostel. En dan neemt hij afscheid van de broeders en dan komt er aan zijn verblijf in Korinthe, aan zijn verblijf in Griekenland een einde. En dan gaat hij, en het wordt ons dan in het vervolg allemaal nogal erg beknopt verteld, haastig terug naar Jeruzalem. En dan is zijn tweede zendingsreis ten einde. Ja, dat zal ook nog best emotioneel geweest zijn, dat afscheid van de apostel. Hij heeft er in die anderhalf jaar toch heel wat meegemaakt. En zonder nu te gaan fantaseren, maar dat is geen fantasie trouwens. Als we zeggen dat de apostel daar heel wat heeft meegemaakt in die anderhalf jaar. En dan hoeven we niet alleen te denken aan de dingen die hier genoemd zijn. Maar dan kunnen we ook denken aan de dingen die niet genoemd zijn. Waarvan we toch zeker zijn dat ze hebben plaatsgevonden. Wat dan? Nou, daar zijn mensen tot bekering gekomen. Daar zijn mensen gekomen die uit het heidendom, uit de duisternis overgegaan zijn tot het licht. Dat wordt toch gezegd? En weet u uit eigen ondervinding hoe dat gaat? Dat gaat bij de een anders dan bij de ander. Maar het gaat bij allen bij wie het gebeurt niet zonder schokken, niet zonder beleving, niet zonder ondervinding. dat gaat toch langs de weg van ontdekking aan de zonde, dat gaat toch langs de weg van, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Dat gaat toch langs de weg van smeking en geween, dat gaat toch langs de weg van verwondering, als de Heere zijn woord opent en zijn heil laat zien en geloof geeft om te geloven. Wel nu, daar is Paulus getuige van geweest. En die mensen die het te beurt viel, ze kunnen naar Paulus wijzen zonder een afgod van hem te maken, maar toch als op hun geestelijke vader, als op een instrument door de Heere gebruikt. Paulus schrijft dat ergens in zijn brieven aan de Korintiërs, dat ze vele leermeesters hebben, maar ze hebben nochtans maar één vader in Christus, dat is hij geweest. Nu, als die banden worden losgemaakt, als de apostel weggaat en als al die dingen nog eens terugkomen bij zo'n afscheid, dan is dat best emotioneel en ontroerend geweest. Zoals we dat dan wel beschreven vinden, bijvoorbeeld in het 20e hoofdstuk van het boek der Handelingen, als ons uitvoerig verteld wordt hoe dat afscheid van de ouderlingen van Efeze geweest is. Maar hoe het ook zij, de tijd is gekomen voor de apostel, hij heeft dat innerlijk geweten. Al heeft hij er, zoals dat hier dan beschreven staat, geen rekenschap van gegeven, maar dat hoeft toch ook niet. Hij heeft innerlijk geweten dat zijn tijd gekomen was om elders te zijn en dat de Heere hem toestemming gaf om te vertrekken. Die anderhalf jaar waren genoeg. En het was trouwens ook geen afscheid voor altijd. Dat wist de apostel. Al is die er misschien nooit meer geweest, dat laat zich niet meer herhalen, laat niet meer controleren uit het boek der Handelingen of Paulus ooit nog eens een keer eerder, nog een keer meer in Korinthe geweest is. Maar zelfs als dat niet het geval zou zijn geweest, dan heeft hij het geweten. Hij die gelooft in de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven, dat het voor Gods volk nooit een afscheid voor altijd is. Want uw gemeente, ten aanzien van wat we hier in deze geschiedenis, in dit gedeelte van deze geschiedenis lezen, ten aanzien van deze zaken hebben we nog een aantal dingen die onze aandacht op een bijzondere manier toch nog even waard zijn. In de eerste plaats dit, deze werkelijkheid moeten we toch onderstrepen. En dat heb ik al meer gedaan, dat komt in de geschiedenissen van de zendingsreizen van de apostel Paulus keer op keer naar boven. De werkelijkheid voor Gods kerk, voor Gods volk is en blijft. Wij moeten door vele verdrukkingen in het koninkrijk Gods ingaan. Dat is een les, dat is een wet die de Heere ons in zijn woord inscherpt, door hem ons zo te formuleren, maar door het ons ook te illustreren in de verschillende gebeurtenissen zoals die plaatsvinden in het leven van de kerk, hier toch ook weer. Nou, het apostel de belofte, ik ben met u. Had de apostel de belofte, niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. En dan komt toch het conflict. Hoe komt dat toch? Wel, ik zei het u al, dat komt omdat Satan niet stil zit. En dat komt omdat het evangelie een evangelie is dat krachtens haar natuur verzet oproept. En laat niemand ons nu wijsmaken dat de Heere Jezus gekomen is om vrede op aarde te brengen, want hij heeft zelf gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben gekomen om het zwaard te brengen, om een mens tweedrachtig te maken, om huisgezinnen tegen elkaar op te zetten. En zo is het de ervaring van de kerk van Christus altijd door geweest. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Daar moet een christen op rekenen. Gemeente, deze les moet er bij ons ingehamerd worden, want we zullen, althans een deel van ons zal het gaan beleven, dat opnieuw gaan beleven dat dit de werkelijkheid is. Degenen die aan het eind van het leven zijn, die aan de vooravond van hun dood zijn, ze zullen waarschijnlijk misschien nog wel heen gaan in een periode waarin de kerk niet belaagd en bedreigd wordt met gruwelijke middelen. Maar degenen die wat jonger zijn en die nog een 20, 30, 40 jaar voor de boeg hebben, die zullen het weer gaan ondervinden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Want Satan wacht alleen zijn tijd maar af. Zoals hij in Korinthe alleen maar zijn tijd afwachtte. En toen Gallio kwam, dacht hij, nu is het mijn tijd. En zo is Satan ook in ons Westen bezig zijn tijd af te wachten. Intussen is hij wel werkzaam op allerlei gebied. En intussen is hij ook wel bezig met beschuldigingen in te brengen tegen het woord en tegen het evangelie Gods. Maar het komt nog wel op een andere manier openbaar ook. Ik zeg dat niet om iemand bang te maken, ik zeg dat alleen omdat de Heer het in zijn woord gezegd heeft. Reken erop. Als de kerk in vrede leeft en als het allemaal zo rustig verloopt, dan is dat niet omdat dat nu de werkelijkheid is, omdat dat nu zo eenmaal hoort, maar dan is dat exceptioneel, dan is dat een uitzondering. Of omdat de Heere zijn kerk een tijd van rust geeft, dat doet hij soms. Of, en denk eens na over deze mogelijkheid, is dat het misschien vandaag voor ons, voor de kerk hier in ons land? Is het misschien omdat de christenen zo slap geworden zijn dat er van die kerk des Heren nauwelijks meer wat uitgaat? Zodat de wereld ook geen aanleiding ziet om tegen te spreken? En zodat het voor de wereld niet eens de moeite waard is om in verzet te komen, want dat restantje christendom dat sterft dan wel een natuurlijke dood? In vele gevallen moet dat de conclusie zijn. Het zout is smakeloos geworden. En het licht is uitgedoofd. Maar als de kerk des Heren weer een licht op een kandelaar zou zijn en een stad op een berg, zou er dan ook niet meer verzet loskomen en zou dan ook niet meer en meer gaan blijken dat in deze wereld voor dat evangelie en voor de dienaren van deze koning geen plaats is? Nee, we hoeven de conflicten niet uit te lokken, dat zeg ik niet. Maar als ze komen gaan, kijk er dan niet vreemd van op, want het is onvermijdelijk. En dan zie ik vandaag toch een parallel met wat we gezien in de geschiedenis van Paulus voor Gallio. Een parallel ook in de manier waarop de apostel beschuldigd wordt. Hoe dan? U weet, er is een antidiscriminatiewet in de maak. Die zal dan ook nog wel een keer komen. En daar worden twee beginselen tegen elkaar uitgespeeld. Het beginsel van artikel 1 van onze grondwet en het beginsel van Gods woord. En welk beginsel zal wijken? Welk beginsel moet het verliezen? Het beginsel van Gods woord immers. Het beginsel van artikel 1 van de grondwet zegt dat niemand gediscrimineerd kon worden op grond van geloof of van seks of van politieke overtuiging of wat dan ook. En dat gebod lijkt ruimte te eisen voor welk levensgedrag ook, en voor welke overtuiging ook. En niemand mag daartegen ingaan, ook niet met Gods woord in de hand. Want dan verkondigen wij mensen God te dienen tegen de wet, tegen de grondwet in. En als er dan eens geen Gallio is, maar als dan de rechters en de overheden zich gaan aanmatigen dat ze in Gods rechterstoel mogen zitten, gemeente, dan is de tijd gekomen dat het evangelie en de wet van God tot zwijgen wordt gebracht met een beroep op onze nationale grondwet. Zo werkt de duivel ook. En dan staat de deur wijd open voor allerlei boycott en erger voor vervolgingen. God heeft het in Korinthe verhinderd. God mogen het ook in onze dagen en onder ons volk verhinderen. Maar kijkt u er niet vreemd van op als deze pogingen gedaan worden. En misschien is het ook nog wel nodig voor het welzijn van de kerk. Voor de schifting tussen koren en kaf. Dat de Heere de dingen zo eens laat gaan zoals Satan ze gepland heeft. Maar ook al komen we het in onze maatschappij misschien dan nog zo niet tegen. Je kunt het op andere terreinen toch ook tegenkomen. Je kunt het op je werk ervaren. Je kunt het in je gezin ontmoeten. Je kunt het en je zult het, als je waarachtig de Heere mag vrezen, ook in je persoonlijk leven gaan ondervinden. Is dat niet zo? Kent een kind des Heren niet de strijd tussen geest en vlees? Als de Heere werkt, dan onderwerpt ons vlees zich daar zo nog maar niet aan. Dat verzet zich altijd, dat onderwerpt zich nooit. En de vijandschap komt openbaar. Ook al kun je dat bedekt houden en verborgen houden voor de buitenwereld. En je loopt er niet mee te koop met wat er omgaat in je hart. En je schaamt je ervoor en je zult er daarom ook wel over zwijgen. Maar van binnen wordt het beleefd. Bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Nooit last van gehad. Nooit verdriet over gehad. Nooit smart over gekend en het met droefheid voor Gods aangezicht beleden. Dat terwijl wij aan de ene kant de Heere begeren te dienen, omdat Hij de liefde voor zich en voor zijn naam en voor zijn dienst in ons hart geplant heeft, daar altijd nog dat oude verdorven bestaan is dat zich aan die wet, aan die liefdewet Gods niet begeert te onderwerpen. En we begrijpen bij deze ondervinding wel waarom de wereld zich verzet. Kent u de werkingen des duivels? Kent u zijn listen? Maakt hij het ook in uw leven wel eens benauwd? Kent u dat wel? Aangevochten en besprongen te worden door de vorst der duisternis. Met list, met geweld. Of op wat voor manier hij ook verkiest de ziel te benauwen. Dat kan benauwd zijn. En toch, er ligt ook nog een vertroosting in, wist u dat? Een vertroosting in de benauwingen door de vorst der duisternis. Een vertroosting als we belaagd en besprongen worden en als onze ziel gefolterd wordt en als het brandt en gist van binnen en als de vrees oprijst omdat de beschuldigingen hevig zijn. Gij hebt geen deel bij God. Een vertroosting, ja, want waarom zou Satan dat nou doen? Waarom zou hij al die moeite nou doen? Dat doet hij bij een goddeloos mens toch niet? Dat doet hij bij een onwedergeboren mens toch niet? Dat doet hij toch bij iemand voor wie de vrezen des Heren geen enkele betekenis heeft toch niet? Hij komt toch niet, zoals vroeger wel eens gezegd werd, hij komt toch niet op een leeg schip af? Het feit dat hij het de moeite waard vindt om de ziel te benauwen en van de Heren af te trekken en te beangstigen en de vrees in de ziel te laten ontstaan dat God toch niet genadig is en dat je daarom maar niet moet bidden en maar niet moet hopen en maar niet moet vragen. Dat is een bewijs dat hij in ieder geval bepaalde dingen gesignaleerd heeft in zo'n mensenleven, waardoor hij vreest dat hij zo iemand wel eens kwijt kon raken of al kwijt is. En daarom ligt er toch wat vertroostends in de benauwenissen die de vorst der duisternis ontketent. Het tweede waar we bij stilstaan, gemeente, dat is dat ook in deze geschiedenis, zoals op zoveel plaatsen van ons woord, is zo duidelijk gezegd en bewezen wordt dat God voor zijn werk, voor zijn woord, instaat. Dat had de Heere toch beloofd aan Paulus? Ik ben met u. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. En wat is Gods woord betrouwbaar? Het komt precies zo uit. Paulus hoeft er nu zelf ook helemaal niets aan te doen. Hij hoeft nog niet één woord tot zijn verdediging te spreken. Hij hoeft niet één woord te spreken om te bewijzen dat de beschuldiging van de Joden onwaar is. Hoe komt dat? Dat Paulus er niet eens één woord voor hoeft te zeggen, omdat hij geheel voor rekening van zijn koning ligt. En geen Jood krijgt Paulus in handen. En geen heiden zal Paulus kunnen folteren. En geen haar zal van Paulus hoofd kunnen vallen zonder de wil van zijn hemelse vader. En niemand kan het werk Gods in Korinthe keren. Daar heeft God zijn woord aan verbonden. En hij zal zijn woord toch niet onvervuld laten. Hij zal zijn beloften toch niet ter aarde laten vallen. Oh, het kan er wel eens op lijken.
Dat hebben ze misschien ook wel gedacht, die jonge christenen in Korinthe, toen daar eendrachtig de Joden aanstormden op het huis waar Paulus gastvrij onderdak verkregen had. En toen ze hem vastgrepen, en dat zal allemaal niet zachtzinnig gebeurd zijn, toen is de vrees opgekomen. En wat nu? Zal het nu toch mislukken? En als ze dan de Joden horen spreken voor Gallio, en als ze die beschuldigingen tegen Paulus horen inbrengen, en als er geen spel tussen te krijgen is, zoals mensen dan geneigd zijn te denken in hun vrees en in hun bezorgdheid, dan komt de vraag op: en wat nu? Zal het nu allemaal nog mislukken? Als we zien op wat voor ogen is, als we zien op de kleine krachten die wij hebben, als we de omstandigheden en niet anders dan de omstandigheden in rekening brengen, dan kan het inderdaad benauwend zijn en erg benauwend. Maar de Heere weet raad. Hij heeft ook dit alles van tevoren overzien. En toen hij de belofte aan Paulus gaf in dat nachtgezicht: ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan. Toen heeft God, wie zijn werken van eeuwigheid al bekend zijn geweest, toen heeft God geweten van dat moment dat Paulus daar zou staan voor Gallio. En dat woord, die belofte, gold ook voor dat moment. En al zou er nog veel meer gebeurd zijn, en al zou de benauwdheid nog veel groter geworden zijn, en al zou de bestrijding tegen het evangelie nog veel geweldiger geworden zijn, en al zou niemand meer doorzicht gehad hebben, en al zou de aarde verzet zijn geweest in het hart van de zee, dan zou God nog bewezen hebben: ik ben met u. Niemand zal de hand aan u slaan om u te verderven. Niemand. Want Gods woord is betrouwbaar. Kind des Heren, neem dat eens mee. Heeft God wel eens tot uw ziel gesproken? Heeft de Heren wel eens een belofte aan uw hart gegeven? Heeft de Heer u wel eens moed gegeven op zo'n woord zoals de Heren tot Paulus zei? Ik herhaal niet wat we vorige week zagen, maar zoiets: ik ben met u. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten zijn. Die beloften die tenslotte voor al Gods kinderen geschreven zijn, voor de ganse kerk, van Adam af tot de laatste toe, zijn die beloften wel eens persoonlijk toegepast, zoals de Heere dat bij Paulus deed. Want hij had dat toch tegen al de apostelen gezegd: ik ben met u al de dagen. En nu maakt hij het persoonlijk als hij het tot Paulus zegt. Heeft de Heere zo ook wel eens zo persoonlijk tot u gesproken? Zoals hij tot David persoonlijk gesproken had van dat koninkrijk dat hij ontvangen zou. En zoals de Heere tot al de zijnen persoonlijk spreekt. De een krijgt onderwijs in dit en de ander krijgt hoop op dat via het woord der belofte. Nu houdt u de Heere er maar aan. Houdt u de Heere maar aan zijn woord. Wijs hem maar op zijn eigen woord waarop hij uw verwachting heeft gegeven. En vraag het vrijmoedig, Heere, gedenk aan het woord. Want God staat voor zijn eigen woord in. Nooit zal hij toestaan dat een van zijn beloften ter aarde zal vallen. U kunt zeggen: maar ik zie het niet. En de feiten lijken de woorden Gods te weerspreken. Dat zal allemaal wel zo zijn. Maar hoe kortzichtig is onze blik. En hoe weinig beseffen we er maar van. En wij omvatten met onze blik niet heel het werk Gods. En veel gemeente, veel is er van waarvan de Heere heden tot zijn volk zegt: wat ik doe, verstaat ge nu niet, maar ge zult het na deze verstaan. Maar boven dat alles en boven al die dingen die ons zouden doen twijfelen en die ons zouden doen schudden en vrezen en beven, als we eigen zwakheid zien en inleven, en als we zien op die grote menigte van bestrijders waar we niets tegen kunnen beginnen, en als we daarbij in aanraking komen met dat inwonende ongeloof dat ons altijd weer eerder het woord van Satan wil doen geloven dan het woord van de levende God. Boven dat alles, boven al dat gebruis van de baren der zee in het geestelijke leven van Gods kinderen, staat dat woord geschreven: mijn woord, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. God staat voor zijn eigen woord in. Zoals hij het bij Paulus deed, heel kennelijk, zo zal hij het bij al de zijnen doen. En al kunnen ze het hier niet bezien, bij tijden wel eens wat. En soms wel eens heel kennelijk, maar aan het eind van hun loopbaan zullen ze het moeten zeggen. Wat het volk in de dagen van Jozua, als het land in bezit genomen is en als ze alles veroverd hebben en als ze allemaal hun stukje gekregen hebben en als ze allemaal wonen onder hun wijnstok en hun vijgenboom, heeft kunnen zeggen, het is allemaal gekomen. Al wat zijn mond aan hen had toegezegd, het is allemaal gekomen. En dat is de vertroosting die ook uit deze geschiedenis tot ons komt. En dan nog één ding, gemeente. Ja, en dat heeft met die Gallio te maken. Want hoe we verder ook over hem denken, en hoezeer hij ook door de Heere gebruikt is, en dat is ontegenzeggelijk waar, om de zaak van het evangelie in Korinthe te bevorderen, en hoezeer we in hem ook een illustratie hebben van de aarde die de vrouw te hulp kwam, het is toch maar heel wat die Gallio daar gezegd heeft. Die houding van Gallio kwam dan wel het evangelie ten goede, maar op zich was het verschrikkelijk wat hij deed. Hij wilde onpartijdig zijn. Nou, dat is mooi. Onpartijdig zijn. Maar in feite was hij niet onpartijdig, maar onverschillig. En een onverschillige houding tegenover het evangelie is iets vreselijks. Dan moet u eens indenken, nu komt die man, ik weet niet waar vandaan, maar zeg maar uit Rome, heeft een aanstelling gekregen van de keizer in Rome om stadhouder van de provincie Achaïe te worden. Een promotie wellicht. En als hij geïnstalleerd is in dat ambt als gouverneur in die streek, is het eerste waar hij mee in aanraking komt, het evangelie van de Heer Jezus. Dat is ook een beschikking van de Heer. Die man moet naar Griekenland reizen om het evangelie van de Heer Jezus te kunnen horen. En zonder dat hij het zoekt, hij hoeft er niet voor naar een kerkdienst te gaan, maar wordt het voor hem, terwijl hij op de rechterstoel zit, gebracht. En is daar gelegenheid om de boodschap van Gods genade te vernemen uit de mond van misschien wel de bekendste, de beroemdste, de meest gezegende prediker uit die tijd, de apostel Paulus. Wat een bemoeienissen van de Heere met deze heiden. En hij zegt, ik wil er niks van weten. Ik bemoei me er niet mee. Wat verschrikkelijk. Terwijl de Heere hem in aanraking brengt met dat heil dat nimmer vergaat. Terwijl de Heere gaat arbeiden, wil arbeiden aan het heil van deze zondaar. En hij zou de eerste stadhouder van Rome niet geweest zijn die het evangelie mocht horen en in het geloof omhelzen. Want Sergius Paulus op het eiland Cyprus was hem daarin al voorgegaan. De Heere zoekt ook in Korinthe nog het heil van deze heiden Gallio. En hij wijst, zonder dat hij er verder enig onderzoek naar doet en zonder dat hij er verder enige belangstelling voor toont, dat heil des Heren af. Paulus moet zwijgen voor hem en voor de rest moeten ze maar zien, de Joden en Paulus. Hier laat hij de kostbaarste gelegenheid van zijn leven, het meest bijzondere uur van zijn leven tot nog toe, het ogenblik waarop hij er het dichtste bij is, bij de eeuwige zaligheid, hier laat hij dat moment zomaar achterloos, onverschillig voorbij gaan. En krijgt hij ooit nog weer de kans om het evangelie te horen? Ik weet het niet. Maar gemeente, hier zien wij hoe onverschilligheid tegenover het evangelie verschrikkelijk kwaad is. En kijk nu eens naar uzelf. Vinden we die Gallio's houding ook niet in vele opzichten in ons eigen hart terug? Wie zijn het in ons midden die net als Gallio zeggen, ja, dat kun je nou allemaal wel zeggen in de prediking en keer op keer horen wij over die dingen, maar ik wil over die zaken geen uitspraak doen. Ik wil me met die zaken niet inlaten. Ik wil me daar niet over uitlaten. In mijn hart krijgt dat evangelie geen toegang. Ik trek me er niks van aan. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wie zegt dat? Wie zegt dat zo openlijk? Nee, openlijk zeggen we dat zo niet. Nou, zeggen we het dan met onze houding? Zeggen we het dan met ons gedrag? Wordt dat dan bewezen zodra de kerkdienst voorbij is en zodra de zondag voorbij is? Dan zitten we wel aandachtig te luisteren, niet waar? Daar ontbreekt het dan niet aan. En dan horen we wel wat er verkondigd wordt. En als het eens een keer ernstig en indringend op ons hart gebonden wordt, dan is het extra stil en dan is er extra aandacht. En dan raakt ons wordt ons geweten geraakt. En we voelen het soms toch wel eens heel, heel scherp aan. Ja, het is ook zo. Het moest ook anders. En toch, als het maandag is, is de zaak weer gewoon vergeten. En dan leven we weer gewoon verder. Dat is dan toch met ons leven, met ons gedrag uitspreken, wat daar zondags gezegd is. En die wegen des Heren die me daar zondags zijn voorgesteld, daar heb ik geen lust in. En daarom ga ik ze ook niet. En ik zoek ze ook niet. En ik bid er ook niet om. En ik vraag er ook niet naar. Het kost me te veel of welk ander argument we ook gebruiken. Dat is Gallio. Dat is onverschilligheid, terwijl de Heere zo dicht bij ons komt. En dat is toch wel eens gebeurd in uw leven, ontken het niet. Dat is wel eens gebeurd dat de Heere zo dicht bij u kwam. En dat langs welke wegen van zijn voorzienigheid ook hij het zo geleid heeft, dat daar een punt bereikt werd, dat u misschien zocht u het helemaal niet, maar toch onder het evangelie kwam. En terwijl u met het voornemen naar de kerk gegaan bent van ik laat me niet dwingen en ik laat het me niet zeggen. En terwijl u met het voornemen hier in de kerk zat om uw hart te panseren en af te sluiten. En u zou u niet bang laten maken en niemand zou u kunnen dwingen om de weg te gaan die de Heere in zijn woord wijst. Want u hebt helemaal geen belang in die weg en u wil alleen uw eigen zin doen en uw eigen weg gaan. Terwijl u zo gepanserd onder de prediking zat, prikte de Heere daar wel eens een ogenblik doorheen en hij raakte uw geweten. En toch, ik wil over die zaken geen rechter zijn. Ik wil over die zaken niet verder nadenken. En misschien moest u geweld gebruiken om tegen uw geweten erin te gaan en u eroverheen te zetten. Misschien wel. Maar u zou zich niet onder de macht van dat evangelie laten brengen. O, wat speelt de mens dan met zijn eeuwig welzijn. En als God hem dan eens laat gaan. Zou Gallio, ik weet niet hoe het met hem verder gegaan is. Er is geen enkel bewijs, waar dan ook, in de schrift niet en in wat voor geschiedenisboek ook niet. Geen enkel bewijs dat de man op zijn stappen teruggekeerd is. Tegendeel kan ik ook niet bewijzen. Maar hoe dan ook, als Gallio zo gestorven is, ik wil over deze zaken geen rechter zijn. Ik wil over dat woord geen oordeel vellen. Ik wil daar geen, en daar komt het op neer, geen mening over hebben. Als hij zo gestorven is, dan is hij in het uur van zijn dood tot de verschrikkelijke ontdekking gekomen dat hij de genade Gods versmaad heeft. En dat het nu voor altijd te laat is. Daarom als u in onverschilligheid leeft, Er zijn er die dat doen, ook al demonstreren ze dat zo openlijk niet. Als u met een gesloten hart altijd nog onder het evangelie zit, als dat woord van Gods genade in uw leven nog nooit echt een woord van genade en van zegen geworden is vanwege dat altijd doordurende verzet, geef het dan een keer op. Wees toch niet zo dwaas om straks, net als Gallio wellicht, in het uur van stervende ontdekking te doen. En nou kan het niet meer, want nu is de laatste gelegenheid om het evangelie te horen voorbij gegaan. Dan zal Gallio in de eeuwigheid gewenst hebben dat hij Paulus nog één keer horen kon. Maar het kon niet meer. En zo zijn er zoveel in de buitenste duisternis die wensen dat ze nog één scheurkalenderblaadje konden lezen. Of één vers uit de Bijbel konden horen citeren. En één nodigend woord van de Heere zouden mogen horen. Ze zouden gewis en zeker op de roepstem van de Heere achtslaan. Maar het kan niet meer. En nu is het nog het heden der genade, gemeente. En wie nog tot nu toe uitgesproken heeft, Heere, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Laat die vanavond gaan vragen, Heere. Geef me dan lust aan de kennis van uw wegen. Geef me dan een hart dat naar u uitgaat. Geef me dan te zien de waarde en de rijkdom van dat evangelie van de Heere Jezus. O, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. Trouw en barmhartig God, wij danken uw grote naam voor het evangelie, zoals ons dat ook vanmiddag mocht tegenklinken uit de bladzijde van de Heilige Schrift. Wat hebt u bewezen in Paulus' leven, dat u voor uw eigen woord instaat, Heere, en dat uw volk erop aan kan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dat mocht Paulus ondervinden En dat wilt u als ondervinding toch ook geven aan al uw kinderen. Hoe hoog de nood soms ook mag gaan. En hoeveel er ook van spreekt dat het woord van God zijn vervulling zal missen. Heere, geef dat u al degenen die u vrezen, u getrouw mogen achten. En dat ze het mogen geloven, maar ook ondervinden dat gij nooit herroept hetgeen ge eenmaal hebt gesproken. Heere, we hebben ook waarschuwingen meegekregen. Waarschuwingen dat het bij het leven van uw kerk behoort. Dat uw werk bestreden wordt. En dat uw kerk vervolgd wordt. Het zou kunnen wezen, Heere, dat we er dichtbij zijn. We schuiven dat altijd maar weg en we geloven er niet in. En we willen er eigenlijk ook niet aan denken. Maar uw woord maakt het ons op zoveel plaatsen duidelijk dat het bij de kerkgeschiedenis hoort. Dat de draak meegaat op dat levenspad. En dat hij langs de paden van de kerk zijn vervolgingen botviert. O Heere, bereid uw volk erop voor dat dat gebeuren zal, onontkoombaar. En wilt gegeven, Heere, dat als dat zover is, blijken mag dat we toch een fundament hebben. En dat we toch staan mogen op een rotsgrond die van geen wankelen weet. We bidden u ook, Heere, dat ge ons die andere waarschuwing wil doen verstaan. En met name diegene die als een Gallio in onverschilligheid het evangelie van zich werpen. O God, we bidden u, breek door die houding van onverschilligheid bij velen heen. En geef dat wij de dag der zaligheid mogen bekennen, de dag van onze bezoeking, nu gij nog tot ons komt en tot ons spreekt en ons het heil nog laat boodschappen. O Heere, bekeer in ons midden degene die onbekeerd zijn. Trek met koorden van liefde tot u. En zo leggen wij onze noden voor u neer. We vragen u, voorzie erin, Heere. We dragen ook het beroep op dat uitgebracht is op dominee Baars. Het zal nu toch zo lang niet meer duren. En hij begeert toch ook spoedig een beslissing te kunnen nemen. Heere, mag dat bij uw licht geschieden. Help hem, leid hem. En kon het zijn, laat hij tot onze vreugde beslissen mogen om te komen, omdat gij hem zendt. Heere, we bidden u ook voor de gemeente die hij dient en voor de kerken waar hij daar een plaats heeft. Geef dat het ook daar een zaak van gebed mag wezen. En dat we zo elkaar maar aan u de Heere mogen opdragen. En dan weet u, Heere, ook voor uw kerk wat goed en nuttig is. We bidden u ook voor de werkzaamheden in ons eigen kerkgebouw. Mogen ze voorspoedig voortgang hebben, opdat we hier lang dat kerkgebouw ook weer mogen gebruiken. Heb dank voor het feit dat wij vandaag onze diensten mochten houden in dit kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. Heere, we bidden u dat gij ook de dienst die straks gehouden zal worden zegenen wilt. En dat u hier ook met uw woord en met uw geest zou willen werken. Vergeef onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 94, het achtste vers. Psalm 94, het achtste vers. Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.